Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de Cryptocast, aflevering 194. Met een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast met een gesprek over mining en de oplossing die onze gast daarvoor heeft. Wie is die gast? Die is Jelmer ten Wolde. Hallo. Medeoprichter van Sustainable Data Farming, een bedrijf dat Bitcoin mining koppelt aan glastuinbouw. Verrassend. En leuk, gaan we het straks over hebben. Verder heb ik hier Krijn Soeteman als co-host. Welkom Krijn.
Ja, hoi.
Leuk dat je er weer bent. En ik heb een disclaimer, weggeven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, daarmee zijn de formaliteiten uit de weg en gaan we het hebben over crypto nieuws. Krijn, Taproot, de lang verwachte upgrade van het Bitcoin-netwerk, is live uitgevoerd in de nacht van zaterdag op zondag. Wat verandert er nou precies met Taproot en waarom is het belangrijk?
Ja, de belangrijkste verandering is eigenlijk dat er een extra mogelijkheid is gekomen tot meer veiligheid en ook de mogelijkheid om makkelijker smart contracts uit te rollen op het Bitcoin-netwerk. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste onderdelen, maar het was wel een heel lang proces, zoals je weet. Want volgens mij hebben jullie het er eerder over gehad in een vorige CryptoCast.
Ja, waarnaar we zullen linken in de show notes.
Ja, want dat is een heel lang, dat is 1 uur lang verhaal over hoe het allemaal exact technisch werkt. Daar gaan wij het nu niet over hebben. Wat het belangrijkste is bij deze upgrade is dat er dat wallets een nieuw adrestype kunnen gebruiken. En dat adrestype kan voor van allerlei andere dingen ook gebruikt worden. Zoals veel ingewikkelderder smart contracts. En het geeft ook veel meer privacy doordat je transacties veel beter kunt batchen of samen kunt voegen. Dus dat je niet meer kunt zien of het vanuit welke plek het precies komt. Bijvoorbeeld een multi-signature transactie, waarbij wij bijvoorbeeld met z'n tweeën iets moeten ondertekenen, dan zou je normaal zien dat ik iets ondertekend heb, of dat er in ieder geval twee ondertekenaars zijn geweest, en dat zie je dan niet.
Die zijn niet meer van elkaar te onderscheiden, de multi-signature transacties en de single-signature transacties.
En dat zie je dus nu bijvoorbeeld in de nabije toekomst waarschijnlijk al gaan zien met vooral Lightning transacties, want op dit moment als je het Lightning netwerk dat veel snellere laag bovenop Bitcoin wil gebruiken, dan moet je dan doe je eigenlijk twee transacties en die zijn on-chain, zeg maar, op de Bitcoin blockchain terug te zien als twee transacties. Eentje is een script transactie en de andere is gewoon de normale transactie. En nou ja, goed, dat wordt dan dus samengevoegd in één, dus dan weet ook niemand meer of dat nou in dit geval een Lightning transactie was.
Bottom line, transacties gaan meer op elkaar lijken en dat is goed voor de privacy. Dan kunnen mensen die de blockchain zitten na te kijken, kunnen minder goed zien wie wat heeft gedaan.
Klopt. En dat kan dus door twee verschillende dingen die eigenlijk zijn toegevoegd. Onder andere Schnorr signatures en MAST. Dat zijn Merkleized Abstract Syntax Tree. Die moest ik even oplezen.
dat gaat ook diep de techniek in. Schnorr signatures, een bepaalde manier om cryptografisch te ondertekenen.
Ja, en dit is al een vrij lang bestaand algoritme om te ondertekenen. Maar dat werd tot nog toe nog niet gebruikt. Want toen Bitcoin uitkwam, was het wel al uit zijn octrooitijd. Maar was het nog maar zo kort, zeg maar, dat het door meer gebruikt zou worden.
De octrooien op die signatures, op die Schnorr signatures, die waren verlopen.
Ja.
Zijn intussen verlopen. Dat is waarom
was
ze
in 2008
gebruikt
al, maar toen waren ze natuurlijk niet helemaal gebattle tested zoals het toen gebruikte ECDC-systeem. Of zeg ik het nou goed om? En dat is de manier van, zeg maar, die ook in PGP zit en zo. PGP, zeg maar, dat.
En PGP is weer pretty good privacy. Een manier om e-mail te cryptografisch.
Maar laten we niet de cryptografie ingaan.
Nee. Ja. Precies. Ik wil even naar Jelmer. Want jij doet aan mining. Je combineert mining met glastuinbouw, heb ik net gezegd. En daar gaan we in de podcast uitvoeriger over praten. Ik ben heel benieuwd of die Taproot upgrade ook voor jouw mining consequenties heeft?
Nou, voor ons heeft het eigenlijk heel weinig impact. Want wij leveren gewoon onze rekenkracht aan de pool. En dat wordt meer aan die kant gedaan dan het bij onze miners wordt gedaan. Als je solo mining doet, dan moet je wel wat aanpassingen maken. Mm-hmm. Maar voor ons gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
Want jullie pool, zeg maar, jullie geven gewoon rekenkracht aan iemand anders die dat voor je bepaalt eigenlijk.
Ja, net zoals dat wij niet zelf signalen voor een bepaald soort BIP proposal. Maar dat doet
Bitcoin Improvement Proposal.
Ja.
Oké. Krijn, ik wil met jou even verder over die privacy. Want privacy is op zich leuk als je een persoon bent of een bedrijf. En je wilt die privacy hebben. Aan de andere kant wordt er steeds meer aan geknaagd, omdat autoriteiten graag willen zien wie wat doet. En dat heeft er weer te maken met bijvoorbeeld de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Ik kan haast niet geloven dat
het zo is. Dit zal me niet meer horen in deze zin.
Maar die privacy kan dus ook een probleem worden. Te veel privacy kan bij wijze van spreken tot gevolg hebben dat autoriteiten helemaal geen bitcoin meer willen.
Nou, kijk, ik denk dat het grote verschil is met deze privacy doorvoer in het Bitcoin protocol. Dat het, als je gewoon met zeg maar legit dingen bezig bent en je moet bewijzen dat je iets gedaan hebt, dat je dat nog steeds kunt bewijzen als jij zelf die privésleutels hebt. Dus als er een daadwerkelijk een opsporingsbevel, of hoe dat ook allemaal kan gaan, op jou loopt, een verdenking op jou rust, dan kan justitie gewoon zeggen van toon mij aan hoe en wat. En als jij gewoon kunt bewijzen dat jij onderdeel bent van een transactie, want dat kun je gewoon wel achteraf gewoon wel zien, dan bijvoorbeeld bij zo'n multisignature transactie, dat wordt er misschien wel in één transactie gestopt, maar uiteindelijk kun je wel, als je de twee publieke sleutels weet waar het ooit mee gedaan is, dan kun je dat echt wel terugvinden. Mm-hmm. Het is op zo'n manier in zo'n Merkle tree en zo'n heel hashing, zo'n heel hashing algoritme gebeuren gestopt, waardoor het als het ware gewoon als één herleidbaar is en altijd bewijsbaar is dat jij toch de eigenaar bent. Dat betekent dus dat het niet zo'n. Het is niet privacy zoals bij in Monero, zeg maar, waar het nog veel stappen verder gaat. Dus ik denk dat het goed is voor je directe privacy, voor het recht op privacy. Ja. Maar nog steeds is het wel terug te vinden, te herleiden van.
Oké. Goed, zijn we wat dat betreft, ik weet niet of ik moet zeggen gerustgesteld, maar dat is verduidelijkt. Het uitrollen van deze upgrade, hij is nu actief, maar moeten nu nog allerlei partijen in de markt de betreffende software installeren? Hoe is de status daarvan op dit moment?
Ja, er zijn geloof ik één of twee miners nog die het nog niet ingevoerd hebben in hun systemen, maar die gaan dat wel doen. Op dit moment betekent dat dus, dan worden dus nu de blokken gemined van Bitcoin. Daar kan dus zo'n Taproot transactie in zitten. Nou, die transacties zullen niet gemined worden door de miners die dat nog niet ondersteunen. Want als die namelijk een blok minen met een transactie die ze niet aan kunnen, dan wordt hun blok weggegooid, zijn ze hun 6,25 Bitcoin kwijt. Dus ze zullen er alles aan doen of geen transacties erin stoppen waar Taproot in zit, of te upgraden. Maar het interessante is, je hoeft. Er wordt nog bijna nog geen gebruik van gemaakt. Het kan nu. Je moet nu nog best wel veel hoepels doorspringen om daadwerkelijk een Taproot transactie te kunnen doen. Maar er is ook nog geen wallet, bij mijn weten, die het al out of the box ondersteunt. Dus dat, net als met Segwit, wat nou toch echt wel een half jaar duurde voor de eerste wallets het een beetje ondersteunde. En er zijn nog niet eens alle wallets ondersteunen Segwit. Dat is het adresformaat met de PSH ervoor. Dus het kan nog best wel even duren. Maar in principe is het gewoon geaccepteerd door het netwerk. En je kunt nu Taproot transacties de Bitcoin blockchain ingooien.
Juist. Is dit nu, want deze fork, deze upgrade, is de eerste sinds een jaar of vier. Hè? Segwit die jij net noemt, dat was in 2017.
Yes.
Er is dus heel veel tijd nodig tussen twee van die forks om weer een nieuw pakket software dat je wilt toevoegen of dat je wilt vervangen om dat te definiëren, om dat klaar te krijgen, ervoor te zorgen dat het allemaal zeker is en goed werkt. Is dit de laatste keer dat zoiets gaat gebeuren of houden we dat elke vier jaar? Wat is jouw idee daarover?
Het gaat wel steeds langzamer. Kijk, er is nu een mogelijkheid geschapen.
Het is complexer, hè? Het hele. Ja.
Maar uiteindelijk, zeg maar, er is nu een mogelijkheid geschapen om bovenop de Bitcoin blockchain daar dus een tweede laag te maken met allemaal mogelijkheden zoals smart contracts, DAO, zeg maar, Decentralized Autonomous Organizations. En wat we allemaal nog niet kunnen verzinnen, dus ook NFT's.
Wat we er later aan toevoegen, dat kan in die tweede laag en hoeft niet in de laag daaronder.
Want je wil zo min mogelijk aan die basislaag rotzooien. Want kijk, er zit zoveel geld in die basislaag en er zit zoveel waarde in. Dat is misschien een beter woord.
1,2 triljoen dollar op dit moment.
Dat is biljoen euro. Hè?
Biljoen, ja. Oké. Okay.
Dus dat is natuurlijk, daar wil je niet meer te veel aan rotzooien. Dit is dan een relatief grote upgrade, maar hij was relatief veilig. Hij was simpeler, dus een grote aan tekens dan de Segwit upgrade, waarbij eigenlijk de mogelijkheid toegevoegd werd om met minder moeite deze upgrade door te voeren. Anders had er namelijk een hard fork gemaakt moeten worden. Om dit te doen wat we nu met een soft fork gedaan hebben. Een hard fork betekent echt een splitsing in je netwerk. En als dan een deel niet meegaat, dan betekent het dat dat er twee afzonderlijke blockchains worden.
Dat het zo heel simpel is. Dat gebeurt dus ook. Hè? Toen is de Bitcoin Cash ontstaan.
Ja, dat was de block size debate, block size wars.
We gaan hierover ophouden, want we gaan het hebben over de prijzen. En dat is best een harde noot om te kraken. Want we zitten, ik weet niet of het een crash moet
noemen. Net, maar ik dacht, oh.
De koersen zijn gedaald van ergens in de buurt van de $66.000 naar onder de 60. Intussen geloof ik net weer iets erboven. Maar degene om daarmee over te praten is Bert Slachter. Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha, zoals we weten. Bert, hallo.
Hey, goeiedag.
Ben jij al bekomen van de schrik?
Nou, het ging wel even snel, hè, vanmorgen. Ik zag $58.400 of zo.
Oh, dat is nog een duizendje lager dan ik heb gezien, maar ik zat dan ook in de auto.
Ja, precies.
Maar hoe interpreteer jij dit? Want het eerste wat ik zag, en dat was geloof ik gisteravond toen de koers al aan het... Nee, dat was vanmorgen ook. Op CNBC een artikel dat de koersen gezakt waren, maar dat niemand eigenlijk begreep waarom.
Nee, precies. Ja, het is misschien even voor de context wel goed om te noemen dat, zeg maar, ten opzichte van de vorige CryptoCast, we ook nog daartussendoor een nieuwe all-time high gehad hebben op 69.000.
Klopt, dat was woensdag. Dat was dus vandaag 6 dagen geleden.
Ja, precies. Ja. En dan speelt ook altijd een stukje anchoring. Hè? Dus je bent dan gewend aan 67, 68, 69.000. Dan denk je, jongen, dat gaat wel weer hard naar beneden. We zijn gecrashed naar $60.000. Ja. Dus terwijl een jaar geleden zaten we nog op de 16.000, weet je wel. Dus het is ook altijd even een kwestie van wat perspectief. Maar inderdaad, het ging hard naar beneden. 15% gedaald ten opzichte van de all-time high vorige week woensdag. De Bitcoin dominance stijgt een beetje. Dus dat betekent dat altcoins, andere crypto assets, het dus nog slechter doen dan Bitcoin.
Ja.
Dat is wel vaker wat je ziet in dit soort marktomstandigheden. We zien dat als je technisch naar de grafiek kijkt, dat de stijgende trend doorbroken is naar beneden. Wat is er dan aan de hand? We zien nog niet veel gekke dingen. We zien geen paniekverkoop. We zien niet zo'n hoog volume. En het belangrijkste is, we zien geen verkoop tegen verlies. He, als je naar de on-chain data kijkt, dan kun je zien of iemand die op dit moment een transactie doet, dat tegen verlies of op winst stond. He, daar heb je ook metrics voor, bijvoorbeeld SOPR, de Spend Output Profit Ratio. Het gaat dus over welke mate staat men op winst of verlies. En dat is nu positief. Dus over het algemeen zijn de mensen die nu verkopen winst aan het nemen. En dat is dus een fundamenteel ander soort marktomstandigheid dan dat mensen tegen verlies aan het verkopen zijn. Dus waar het nu op lijkt, is dat het eigenlijk gewoon een hele normale correctie is, waarbij er wat winst genomen wordt. Hmm. En het zou ook helemaal niet gek zijn als we nog tot $53.000 zouden dalen.
Oh.
Dat was de top van 6 september. Dat is ook het punt waarop Bitcoin als asset een marktkapitalisatie heeft van 1 biljoen. Dus dat is een koers waar veel naar gekeken wordt. En als dat zou gebeuren, dan is nog steeds de huidige poolmarkt gewoon intact, hè, qua structuur. Zeker als er niet tegen grote volumes tegen verlies verkocht wordt. Dus het meest voor de hand ligt dat we gewoon enkele dagen nu nog wat consolideren en dan weer verder stijgen. Dat is hoe het er nu uitziet. Ja. Maar we moeten natuurlijk zeggen dat na zo'n dag als vandaag, dat je eigenlijk pas morgen echte balans kunt opmaken en echte data kunt analyseren. Echt fundamentele oorzaken heb ik niet. Dus de Taproot merge is gedaan, of activatie is gedaan, hebben jullie het net over gehad. Dat is ook gewoon probleemloos verlopen. Dus er is niet een fundamentele reden te bedenken dat er nu echt iets aan de hand is. Ook de rest van de financiële markten is het rustig. De AEX zet een recordstand neer, geloof ik, vandaag. De dollar is sterk. Dus we moeten het er maar even mee doen.
Ja, het blijft een wonderlijke boelmarkt, hè, waarin we op dezelfde prijs zitten als pak een beet een half jaar geleden. Nee, sterker nog, 9 maanden geleden.
Ja, dus is dat 9 maanden al? Ja, dat zou wel kunnen.
Februari, maart was het ook nog 65.000.
Ja, dus ik denk pas over een paar maanden kun je dit punt in de tijd echt goed in de context plaatsen. En het, gaat het nou echt daadwerkelijk de komende twee weken naar het koersdoel wat Plan B dan heeft genoemd?
Nou, dat is een goeie, want dat ben ik aan het uitrekenen de laatste tijd. 98.000 had hij gezegd in november. Om dat nu nog te halen moet je een honderdje of iets als $2600 per dag gaan winnen.
Ja, en dat was jouw berekening van morgen. Dus dat is inmiddels nog weer meer geworden. Ja. Ja, er zijn wel heel uitzonderlijke dagen op de Bitcoin-markt. Dus het zou kunnen, maar dat vereist wel een katalysator, denk ik. Dit is niet een kwestie van gewoon normale instroom van nieuw kapitaal. Dan gaat het veel rustiger, weer zoals de afgelopen weken. Dus wil je dat soort sprongen maken, dan moet er wel echt, ik denk wel fundamenteel iets gebeuren. Dus iets van nieuws, waardoor er toch een bepaalde FOMO ontstaat. Kan ik hem niet bij elkaar puzzelen hoe je in twee weken tijd nog 60-70% gaat stijgen.
Nee, oké. Nou, wie weet dat we volgende week dat soort nieuws te bespreken hebben. Dat moeten we dan maar afwachten. Dankjewel, Bert Slachter. Meer details in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Hier in de studio gaan we verder met de nieuwtjes. Wat wel aardig is, is om het eens een keertje te gaan hebben over de Miami coin. Mede naar aanleiding van het feit dat ze in New York nu ook een New York coin. Ik weet niet of die ook inderdaad zo gaat heten, maar daar willen ze dat imiteren. Miami heeft zijn eigen coin. Heeft Miami intussen al $21 miljoen opgeleverd. Maar laten we het even hebben over wat dat voor ding is, Krijn. Een eigen coin, waarom heeft die geld opleverd? Waar komt dat geld vandaan? Enig idee, want ik begrijp het niet.
Ja, dat hebben we ons ook al proberen uit te vinden. Het valt onder zeg maar iets wat zichzelf citycoins noemt.
Ja, je kunt als stad, dan meld je je bij een of ander bedrijf. Ik weet niet precies hoe dat dan ook weer heet.
En dat draait op Stacks en dat is weer een volgens mij, dat is een sidechain van Bitcoin. Dus ergens zit er
Jelmer weet er meer van.
Ah. Ja, hoe ik het begreep is dat de voornaamste inkomsten nu gegenereerd zijn door de verkoop van de munt. En niet noodzakelijk dat er echt wat onderliggend gebeurd is. Nou, maar het is niet heel transparant. Je kan er heel moeilijk informatie over vinden. Je moet echt goed zoeken. Maar naar mijn idee vindt er nog niet echt een economische activiteit naast verkoop plaats binnen de chain.
Nee, dus het is wat dat betreft zo spookachtig als sommige mensen vinden dat Bitcoin ook is. Laten we wat dat betreft ook eventjes naar onszelf kijken.
Er zijn natuurlijk op zich wel vaker initiatieven geweest in de wereld met steden en andere kleinere communities die lokale munten willen gebruiken om bepaalde dingen te stimuleren. En ik kan me in die zin voorstellen dat je als stad, daar is bijvoorbeeld een soort van Groningse stadjespas of een Amsterdamse, heb je ook zo, je hebt overal van die passen waar je bepaalde voordelen
mee kunt halen. Ja, Mokum of zo, ik weet niet. Maar goed.
Nou ja, dus op die manier kun je er toch voor zorgen dat mensen bepaalde dingen binnen je stad doen. En daar misschien ook weer extra geld mee verdienen. Of er wordt toch een soort van gesteekt tussen aanhalingstekens, geloof ik. En dan kun je dat uiteindelijk weer in bitcoin of waarschijnlijk micro-bitcoins of zo terugvinden.
Maar er is in elk geval ons hier over die Miami coin geen gebruiksvorm bekend. Geen use case.
Nee. Er wordt dus voornamelijk gissen naar wat kan er mee gebeuren. En dan worden er een paar ideeën geopperd. Zoals het OV, zoals wij in Nederland kennen, eigenlijk implementeren op de blockchain daar.
Dus eventuele vraag is gewoon speculatieve vraag, neem ik dan aan?
Ja, daar ga ik wel van uit.
En daar haalt Miami dan zijn $21 miljoen vandaan?
Ja, nou, dat is snel verdiend.
Ja. Maar het is wat dat betreft vrij spookachtig.
Ja, je kunt de munt kopen en vervolgens steken en dan krijg je beloning voor. Ja, dat is volgens nog wat het is. Maar het is een beetje wat dat betreft. Ik kan me wel voorstellen dat er een grotere gedachte achter zit. Maar ja, kom maar met een beter verhaal in mijn ogen.
Ja, nee. Dat gaan we dan ook afwachten. Want zolang die munt bestaat, heeft die een kans natuurlijk om, weet ik veel, inderdaad een rol te krijgen in betalingsverkeer. Lijkt mij erg onwaarschijnlijk, maar misschien een of andere rol.
Het probleem wat ik daar ook een beetje in zie is als elke stad in Amerika dan weer zijn eigen munt gaat maken. Ja, dan heb je weer honderden, duizenden munten. En dan ga je eigenlijk hetzelfde probleem krijgen wat we nu hebben. En ik geloof wel dat iets universeels beter werkt dan alles lokaal uiteindelijk uitrollen.
Ja, maar was dat vorige week volgens mij hier over de burgemeesters die tegen elkaar aan het opbieden waren in hoeveel maanden salaris ga ik in bitcoin ontvangen?
Ja.
En hetzelfde gebeurt nu met de lokale coins.
Ja, maar goed, uiteindelijk zijn ze dus ergens op het Bitcoin-netwerk ingeprikt via dat stack gebeuren. Dus goed.
Okay.
We gaan het zien.
Ja, goed. We moeten nog eventjes hebben over Jelmer, jouw activiteiten. Ja. Sustainable data farming. Vertel even in het kort wat het concept daarvan is. Dan weten de mensen die nu nog luisteren naar deze CryptoCast op de radio wat ze in de podcast straks kunnen gaan horen over jouw activiteiten.
Nou, sustainable data farming focust zich op het ontwikkelen van vloeistofgekoelde mining containers. Dus waar je voorheen je miner met lucht koelt, doen wij dat met vloeistof. Vervolgens integreren wij de miners in de energie-exploitatie van een glastuinbouwbedrijf. En realiseren wij een netto afname van 40% gasverbruik van de kas. Nou, daarnaast kunnen wij de miners heel mooi aan- en uitzetten op basis van een noodvermogenvraag vanuit de energiemarkt.
Ja.
En daarmee ook een duurzamere exploitatie van het hele elektriciteitsnetwerk faciliteren.
Om het voor mezelf te vertalen, jullie stoken de kassen warm met de warmteproductie van je mining.
Ja, komkommers, paprika, zaadteelt.
En wat voor rendement haal je dan? Of zei je dat net al?
Het thermische rendement van onze techniek, dat ligt tussen de 90-95%. En dat is wel handig om te weten. Want er wordt nu flink geïnvesteerd vanuit de overheid in subsidies voor elektrische boilers. En die hebben een thermisch rendement van 97%. Dus we gaan heel veel geld uitgeven aan subsidies. En om vervolgens elektra te verbranden. Terwijl je eigenlijk ook een economische activiteit tussen kan plaatsen. Zowel mining of high performance computing. En dat dan op een decentrale manier kan inzetten om kassen, stadswarmtenetten en dergelijke dingen te verwarmen.
En jullie energie haal je gewoon uit het lichtnet? Of een of andere manier uit gas gestookte turbines?
Momenteel gebruiken wij nog gasgestookte turbines. Die zijn nodig om het economisch...
Breng je eigen elektriciteitscentrale mee eigenlijk?
Ja, dat klopt. Wow. Onze toekomstvisie is wel dat deze, zodra de belasting op stroom lager wordt en er meer duurzame stroom komt, om die te vervangen en volledig op duurzaam stroom uit het net te gaan draaien. Maar dat is momenteel economisch niet haalbaar.
Oké, daar gaan we het dus straks over hebben. Tot zover op dit moment de CryptoCast op BNR. Bedankt aan Jelmer ten Wolde, die u net hoorde van Sustainable Data Farming. En aan co-host Krijn Soeteman. We zetten het gesprek dus voort in de podcast. Wie meegaat, tot straks. Anderen bedankt. Graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Hoi.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.